Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Goedemorgen, het is woensdag 30 juli 2025 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Ik ben Paulien Roesink. Het komende uur kunt u luisteren naar het emotionele verhaal van Dirk Oogjes. Hij emigreerde als jongetje van 3 naar Australië, maar voelt zich nog enorm verbonden met Nederland. Dirk vertelt onder meer hoe moeilijk zijn ouders het vonden om een leven in Australië op te bouwen. Verder ook het derde en laatste deel van onze podcastserie Uncle Charlie, de onzichtbare held. In deze aflevering proberen we erachter te komen wie er wordt onderscheiden en waarom. Dat en muziek en achtergronden bij het nieuws. Allemaal straks, nu eerst de nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 30 juli. Mijn naam is Paulien Roesink. Labour MP Ed Husic zegt dat de Albanese-regering nu een Palestijnse staat zou moeten erkennen en vindt dat Australië ook sancties tegen Israël moet opleggen. De uitspraak volgt na mogelijke steun van het Verenigd Koninkrijk voor een Palestijnse staat. Frankrijk kondigde vorige week al aan een Palestijnse staat te zullen erkennen. Voedselwaakhond IPC van de Verenigde Naties zegt dat het slechts de helft van de benodigde humanitaire hulp naar Gaza krijgt, ondanks de nieuwe maatregelen van Israël om meer hulpgoederen door te laten. Volgens de IPC voldoet de situatie net niet aan de eis om een hongersnood in Gaza uit te kunnen roepen. De instantie waarschuwt voor wijdverspreide verhongering als er niet snel iets gedaan wordt. Economen zeggen dat de aankondiging van de consumentenprijsindex van voor het tweede kwartaal, later vandaag, voldoende zou kunnen zijn voor de Reserve Bank om die te aan te moedigen de rente te verlagen. De RBA hield de rente tijdens haar laatste vergadering ongewijzigd, een stap die veel economen niet zagen aankomen. Minister van Communicatie Michelle Rowland heeft het besluit van de Albanese-regering verdedigd om YouTube op te nemen in het verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. De regering kwam terug op haar oorspronkelijke plan om YouTube vrij te stellen van het verbod, verwijzend naar de educatieve middelen op het channel. Docenten kunnen nu regelen dat door de school goedgekeurde content via hun accounts gebruikt kan blijven worden. Nieuws uit Nederland dan via de NOS. De Tweede Kamer komt toch terug van zomerreces om te debatteren over de situatie in Gaza. Een meerderheid steunt een voorstel daartoe van de SP. GroenLinks, PvdA en D66 stelden vorige week hetzelfde voor, maar dat initiatief haalde het toen niet. Het CDA steunt het voorstel nu, maar wil wel wachten tot duidelijk is wat de Europese Commissie wil doen aan de verslechterde humanitaire situatie in Gaza. De VVD die gaat daarin mee. Het kabinet neemt maatregelen tegen Israël die voor een aantal partijen te ver gaan, maar voor anderen juist niet ver genoeg. De Kamer wil daar minister Veldkamp over bevragen. Bij opgravingen in de binnenstad van Gouda hebben archeologen 140 graven met skeletresten gevonden. Op de plek van de vondst, aan de Agnietenstraat, lag ooit een pesthuis met kerkhof voor mensen die bezweken aan de ziekte. De resten, vooral van ouderen en kinderen, verkeren in goede staat. De gemeente doet mee aan een onderzoeksproject naar de pest. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website sbs.com.au/dutch.
Dan nu de achtergronden bij het nieuws. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben een handelsakkoord bereikt waardoor de EU te maken krijgt met 15% invoerrechten op het grootste deel van haar export naar Amerika. Het akkoord voorkomt een transatlantische handelsoorlog die een enorme impact op de wereldeconomie had kunnen hebben. President Donald Trump kondigde het nieuws aan vanaf zijn Schotse golfresort en had louter lovende woorden voor het akkoord. Maar volgens experts zal Europa waarschijnlijk een klap krijgen.
Dit is SBS Dutch.
Tijdens deze reis was tijd om te golven prioriteit voor de president. Hij sloeg dan ook een balletje voordat hij aan de handelsbesprekingen begon. Trump heeft vaak beweerd dat de Europese Unie is opgericht om Amerika te naaien op het gebied van handel. Dat is niet zo, maar toch moest de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, voorzichtig te werk gaan om de 30% handelstarief te vermijden die de president eerder deze maand had beloofd te heffen als er geen akkoord zou komen.
And you are known as a tough negotiator and dealmaker.
What is it fun?
And fair. And what is in front of
us?
What's
less important?
If we are successful, I think it would be the biggest deal each of us has ever struck.
De onderhandelingen duurden slechts 40 minuten.
I think it's the biggest deal ever made. Thank you very much.
Congratulations. Thank you very much.
De VS en de EU zijn goed voor bijna 44% van het wereldwijde BBP, het bruto binnenlands product. De overeenkomst houdt een basistarief van 15% in op goederen die in de EU worden geproduceerd, hoewel er een tarief van 50% blijft gelden voor Europees staal. Zowel het Verenigd Koninkrijk, dat onlangs een handelsovereenkomst met Washington aankondigde, als Australië krijgen te maken met een tarief van 10% op de meeste producten. Ursula von der Leyen leek zich bij de deal te hebben neergelegd.
15% is not to be underestimated, but it is the best we could get.
Economen zoals Karsten Brzeski, Global Head of Macro van ING Research, zijn niet helemaal overtuigd.
When you look at the economics and when you look where we sit at the start of the year, namely with hardly any tariffs, the European Union will clearly lose from this deal.
Sommige Europese leiders, zoals de Italiaanse premier Giorgia Meloni, waren voorzichtig met hun reactie op het handelsakkoord.
I consider it positive that there is an agreement, but if I don't see the details, I'm not able to judge it properly.
President Trump ontkent dat hij de deal heeft overhaast om de aandacht af te leiden van de Epstein-files-saga. Door de behandeling van de dossiers neemt de druk op zijn eigen regering steeds verder toe.
Oh, you got to be kidding with that. No, had nothing to do with it. Only you would think that. That had nothing to do with it.
Zijn onderhandelaars zullen nu proberen opnieuw een poging te doen om een akkoord te bereiken met China, te midden van berichten dat het handelsbestand met Beijing met nog eens 90 dagen wordt verlengd. De beveiliging rondom de Turnberry golfbaan blijft streng nadat een kleine groep pro-Trump demonstranten dichterbij kwamen dan wie dan ook. Ze waarschuwde de president om zijn volgende gast, de Britse premier Keir Starmer, niet te vertrouwen. Dit was een bijdrage van buitenlandcorrespondent Ben Lewis voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Wel of geen donor worden? Richard Lockheeden weet uit eigen ervaring hoe groot de impact van zo'n beslissing kan zijn. Richard was nog maar een tiener toen hij eind jaren 90 met zijn zus het conflict in Zuid-Soedan ontvluchtte en uiteindelijk veiligheid vond in Australië. Hij hoopte op een nieuwe start, een tweede kans op leven. Maar het liep niet zoals gepland. Als jongvolwassene kreeg Richard de diagnose hepatitis B, een levensbedreigende leverziekte. Nog steeds weet hij niet hoe hij de ziekte heeft opgelopen, maar het wierp een grote schaduw over zijn toekomst.
I wasn't looking forward to doing anything meaningful with my life. Yeah, so I lived day to day thinking, oh, tomorrow I could die.
In 2010 stortte Richard thuis in na een potje voetbal met vrienden. Hij zat televisie te kijken toen hij overmand werd door de ziekte.
I was just watching TV in the living area. Suddenly, I felt nausea and I threw up, it was all blood.
3 jaar later, in 2013, rond de tijd dat zijn zoon werd geboren, onderging Richard een levertransplantatie.
That gave me a lot of belief, a lot of at least hope.
Een tijdje ging het beter met hem. Hij concentreerde zich op het vaderschap en de opvoeding van zijn zoon. Maar in 2016 begon zijn nieuwe lever te falen. Hij had nog een transplantatie nodig. Gelukkig kwam er een tweede orgaan beschikbaar. Kort daarna werd Richard's dochter geboren. Op dit moment wachten ongeveer 1800 Australiërs op een orgaantransplantatie. En nog eens 14.000 mensen zitten aan de dialyse, van wie vele baat zouden kunnen hebben bij een donornier. Hoewel 4 op de 5 Australiërs zeggen orgaan- en weefseldonatie te steunen, is slechts ongeveer 1 op de 3 daadwerkelijk geregistreerd als donor. De Organ and Tissue Authority stelt dat een deel van het probleem te maken heeft met een hardnekkige misvatting dat religie of cultuur een belemmering zou kunnen vormen. De nationale medisch directeur van de instantie, Helen Opdam, zegt dat dit voor de meeste mensen niet waar is.
The process can really be undertaken in a way that accommodates people's religious and cultural requirements.
Donate Life Week is afgelopen zondag van start gegaan en loopt tot en met 3 augustus. De week draait om bewustwording en het aanmoedigen van mensen om zich te registreren als donor, iets dat snel online of via een Medicare-account kan worden gedaan. Maar er blijven uitdagingen bestaan, met name wat betreft het opbouwen van vertrouwen en het doorbreken van stigma's in sommige gemeenschappen. U hoort Trina Ripple. Zij is een donatiespecialist-coördinator.
Sometimes the lack of information and the lack of access to those resources, it can be an incredibly daunting topic to consider.
Helen Opdam legt verder uit.
The more diversity we have in people willing to donate, the more chance that all Australians will receive a well-matched organ transplant if they do need one.
Voor Richard, die nu werkt in de gehandicapten en jeugdzorg, is het leven na 2 transplantaties weer zinvol.
My time is not yet. It gave me that drive to want to do something with my life, or at least, if not for me, for my kids.
Nu denkt Richard erna om iets terug te doen. Hij is van plan zichzelf te registreren als orgaandonor, in de hoop dat hij ooit het leven van iemand anders kan helpen redden. Donate Life Week is een landelijk initiatief. De registratie om orgaan- en weefseldonor te worden duurt slechts 1 minuut. Meer informatie vindt u op donatelife.gov.au. Dit was een bijdrage van Youssef Saoudi en de Nederlandse vertaling werd verzorgd door SBS Dutch. Straks het emotionele migratieverhaal van Dirk Oogjes, maar eerst Uncle Charlie.
SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook.
Wie wordt er onderscheiden voor moed en waarom? In de laatste aflevering van onze serie Uncle Charlie, de onzichtbare held, praten we met leden van de gemeenschap die veel weten over het toekennen van onderscheidingen voor moed. We spreken met David Arden, de voorzitter van de Royal Humane Society of Australasia, Indigenous liaison van het Australian War Memorial Michael Bell en eerdere gasten uit de serie. Ook hoort u waarom mensen vinden dat er 83 jaar na het redden van 3 Nederlanders tijdens de Japanse luchtaanvallen op Broome officiële erkenning moet komen van de Australische overheid voor Uncle Charlie. This podcast is produced on the lands of the Cammeraygal people. We'd like to pay our respects to elders past and present and acknowledge the thousands of years of storytelling on this land. This episode contains references to war, distressing cultural material, and mentions of Aboriginal and Torres Strait Islander people who have passed away.
Yeah, one's is it looks like silver. The medal is silver and it's a Dutch writing on it. The ribbon on the medal is yellow with a red vertical stripe down the middle.
You're hearing the voice of Neville D'Antoine, Uncle Charlie's nephew.
Red one right down the middle of it. On that.
In the last episode, we spoke to Uncle Charlie's family. They told us in detail about the awards he had received for saving the lives of 3 Dutch people during the air raids on Broome in 1942. They also told us
that even though Uncle Charlie was awarded for his bravery by the Dutch government and the Royal Humane Society of Australasia, he never really thought he was a hero.
It's remarkable, but Uncle was that kind of person. You know, he did what needed to be done and didn't make a big deal of it. And I think it was the people he couldn't save that bothered him the most. He would talk very little, you know, it was very short sentences when I spoke to him about it. And then I thought I'd back away because this is very painful for him.
I'm Paulien Roesink. And this is Uncle Charlie, the Invisible Hero, a podcast from SBS Dutch and NITV Radio.
A lot of people went above and beyond that day, and Charlie was one of them. Where Charlie was a bit different is that he certainly didn't get the recognition.
Over three episodes, I'll be speaking to historians, community members, survivors, and family members about what it means to be recognized for heroism, to figure out why Uncle Charlie didn't get officially recognized by the Australian government. This is the third and final episode, The Cost of Being a Hero. Uncle Charlie's story is one that is well known by the local community of Broome. Earlier in this series, we heard from Michael Lake, a volunteer historian at the Broome Historical Society and Museum.
He was remembered as being a very quiet man who underplayed how brave he was. And it really required others to tell the story. And also, to a certain degree, it wasn't in the government interests of the day to publicise the fact that an Aboriginal person had been so brave. Charlie was not recognised by the Australian government. It was the Humane Society of Australia gave him a medal. And then it was quintessentially the Dutch government that recognised him. But it was a story that, you know, wasn't quite swept under the carpet, but it was pretty close to it.
What is bravery to you?
Bravery is normally when a person chooses to act for the benefit of someone else, despite the presence of serious personal danger. And in many cases, this happens in a split second with no guarantee of outcome and no expectation of recognition. It's not about strength or success. It's more about the intent, the risk, and the selfless act.
I'm speaking to David Arden, the president of the Royal Humane Society of Australasia. He has over 50 years of experience in a range of roles across emergency, aviation, and security. So he understands bravery pretty well.
And the Royal Humane Society has been going for 150 years in Australia. We have two main purposes. We give bravery awards to people who have risked their lives to save someone or attempted to save them. We were the first organisation in Australia to establish a formal civilian bravery award with the original bronze medallion issued from the 1870s. And we're unique in that we also have a financial fund where we can assist people who have been financially disadvantaged by their act of bravery.
How special is it to receive an award?
We think it's important, and our evidence confirms that. And when we have investitures at government houses right around Australia, the governor actually presents the award to the individual, you can see there's an immense sense of pride. And each nomination is reviewed independently. We just look at the evidence, the circumstances. We compare similar cases, and it doesn't matter who the potential awardee or the nominee is. It can be absolutely anyone, and what really matters is the act itself. It's the act of putting yourself at risk to help save someone else's life, and that's why people get awards, and that's why they are valued.
David says that Uncle Charlie, being humble about his acts, is not unique. However, the after effects of being a hero can be damaging. And how do people respond in general when they get presented an award?
Yeah, most often they're quite humbled. And they just said, well, I just did what anyone should do. But some of them have lived with the trauma for years, and the award helps them mentally and helps them give a form of acknowledgement that makes more sense of their experience. And it helps their families, and it helps their families understand perhaps more about when they were talking about the incident and why they might be affected by it. So it helps process grief. And it really importantly, it just makes sure that a person's courage is not overlooked, it's more recognised.
The Royal Humane Society offers a range of awards depending on the acts performed. You can get a gold medal for conspicuous bravery where the risk to life is extreme, a silver medal for bravery in hazardous circumstances, recognizing those who face significant danger, and so on. The Certificate of Merit that Uncle Charlie received in 1944 is one that is awarded to someone who honors selfless acts of courage and compassion where the risk to life was present, though not severe.
In this case, we are highly confident that Charles did put himself at danger to save a mother and her children. Rather than swimming away himself and saving himself, he decided to stay in the water when the Japanese were attacking and keep them afloat and therefore save their lives. And he really does deserve to be recognised, and we're proud that he was, and we're pleased to help tell the story so that people can build an understanding more about how brave he was.
Mm-hmm. Yeah, Charles d'Antoine got a certificate, not a medal, for example, a silver medal. Do you know why?
Only judging on the evidence, the limited evidence we have, the board at the time would have assessed the risk to him. Now, there are actually four main levels of an award, a gold, silver, bronze, and a certificate. So a certificate is an award. It just doesn't have a visible medallion with it, but it is an award. It recognises his bravery and his heroism to do that. So when you've got going to a burning car and it's about to explode, then that is pretty extreme. When someone's pointing a weapon at you and threatening to kill you and you still go in and try and help someone, that's pretty extreme. So they're the sort of levels of risk we deal with.
These kind of risks, Uncle Charlie was swimming in water with burning oil, the Japanese were shooting at him, there were sharks in the water. To me, that sounds pretty dangerous. Do you think the fact that he got a certificate, which the fact that there is no proof from that time, there was no reporters, no TV camera filming everything, did that play part?
I think that would be part of it. Nowadays, sometimes we get to see some footage from the media and other sources. And that really helps. And certainly that lack of evidence is probably why. And without that evidence, then the board at the time would have thought, well, we really don't have the evidence. Maybe we would like to give him a silver. He probably deserved a silver, but we don't have the evidence. And so on the evidence presented in front of us, this is all we can give.
Mm-hmm. Yeah. So asking this question, if this would have happened today, do you think he would have gotten a different award?
It's hard to judge, but quite possibly, yes.
Yeah, I think some people will think, did it have anything to do with him being an Aboriginal man?
Yes, I suppose they will, and I can't answer that. I don't know. The times were different, but I do know that we have strict standards and we've maintained them over our 150-year history, and we're very strictly, it doesn't matter who the person was, what their background, how much money they've got or whatever, anything like that, it is purely their act of bravery to help or an attempt to save or actually save someone whose life was in danger.
Well, I think it's great that he got his recognition from the Dutch government and also the Humane Society. It is a sign of the times and deplorable that the Australian government didn't recognise him for his actions.
This is Michael Bell.
I'm the Indigenous Liaison Officer at the Australian War Memorial, and I'm a Ngunnawal Gomeroi man.
Have you heard about Uncle Charlie's story before?
Yeah, we've known about it for all my time in the job, but also prior to that because of his deeds and actions with my friends in Western Australia. So it's not uncommon and it's not unknown story in the Aboriginal community.
I'm speaking to Michael because his work involves helping Aboriginal and Torres Strait Islander veterans to get recognition for their work.
My definition of a hero is ordinary people doing extraordinary things, and Uncle Charlie has done that. Although we all think we would do the same in the situation, he did.
Yeah, he got the recognition from the Dutch government, not from the Australian government. Why is that, do you think?
I think because they just didn't want to acknowledge Aboriginal people could do that. They were in the midst of the White Australia policy and the protector of Aborigines, and to be seen to recognise Aboriginal people as human and as equals is against their policies. And so I think it was a denial by the Australian government to deliberately refuse the recognition because he was Aboriginal. It's racist policy, and it was a repeat of what they were trying to do, is make the Aboriginal people less than.
Hmm. So you think if he was a white man, he would have gotten a medal?
Definitely.
I wanted to know from Michael why it was so important to recognise the service of First Nations people.
The more we share the story of Aboriginal service, the more people get to understand that we were actually indeed there. Despite the restrictions on Aboriginal Torres Strait Islander servicemen and women being exempt from service, our men and women still served. Not only did they served with equality and dignity and heroism. In the First World War, we have 5 Distinguished Conduct Medals and 26 Military Medals and other various awards for bravery to our men across that conflict. In the Second World War, we have, at the moment, with ongoing research, we have 8 Aboriginal men identified for bravery. The recognition of those deeds by the military need to be reflected in society, but also the recognition of that we served in a time when we weren't allowed to needs to be recognised, to look for our men looking for a path to dignity and inclusiveness, and also that path to citizenship, where it was advertised to our men and women, come and join the army, you'll be a better chance of becoming a citizen, because we weren't classed as citizens. So that unequal society is not reflected in our service, and it never got reflected in our service, but we need to tell the story of, again, of the neglect of that recognition during the periods in which the men who fought in these wars have served.
Recognition is important because it affirms that someone's actions really matter.
David, the president of the Royal Humane Society, says that recognition can also help in the healing process.
And for many recipients, particularly those who acted in isolation or in traumatic circumstances, formal recognition also provides emotional validation and helps ensure that their bravery is never forgotten. It helps them sometimes with their mental recovery from such a traumatic event. And it also offers families, colleagues, and other communities a way to honour that courage, especially in cases where the rescuer never spoke of what they did. And we think it's very important to have that recognition, and that builds up a community spirit and a sense of helping each other.
In the first episode, we heard from Dutch survivors Theo Doorman and Josine van Achelen. They both mentioned symptoms of post-traumatic stress disorder.
In the boat, there were several wounded people. I remember I also had a sort of cut above my eye, and my mother took my a handkerchief out of my pocket on the right side, and that was soaked with blood. It definitely made a large effect on me. For instance, my whole life I had in nights I flew up and I had nightmares.
I did have a little bit of trauma because I didn't like when people came near me when I was swimming. I had it for a long time, and I had to unlearn it by standing in the shower and putting the shower head on my face. And now I don't suffer from it at all, but it did take a long time.
When I came across Uncle Charlie's story, the first thought I had was about the Frenchman who was granted permanent residency
after holding off the Bondi Junction stabber with a bollard? Why was Uncle Charlie not considered for citizenship after such a heroic act, let alone recognized by the government? Over the course of this series, we've learned that the cost of being a hero is the trauma you can be left with. But in Uncle Charlie's case, it comes with an extra cost. For his loved ones, the lack of recognition is a reminder that he was not seen as an equal citizen. Edie, Uncle Charlie's niece, says that this has lifelong implications.
At the time, in 1942, he was very much controlled by what they call the WA 1905 Aborigines Act. Now, that act governed every aspect of the lives of Aboriginal people who came under the Act. Now, that meant they had total control over where Uncle Charlie lived, if he was allowed to own a property, if he was allowed to own a house. They had total control over who he married, who employed him, what medical facilities he was allowed to go to when he was sick. He only had to go to the native welfare hospitals and even curfews. You know, we're now 83 years on. Surely there can be some posthumous recognition of him. You know, they have posthumous recognition of other people. So why not Uncle Charlie? It's closure. It's closure for the family, because that question of Uncle Charlie was good enough to be recognised by the Dutch and the Humane Society. Why? Why is he to this day not good enough to be recognised by our own country?
Michael from the War Memorial also agrees that recognition helps in resolving the pain from these histories.
The more recognition and the more inclusiveness that we can be seen as equals in society, the more it will allow for steps towards reconciliation, because we are the same. We're all human. We all bleed red. And that's what we need to be able to get through to people. Racism is a taught concept. If we can look at each other equally from the start, racism doesn't exist and everybody should be equal. So if our deeds of our old men and our deeds that have gone unrecognised get the recognition, people then will be enabled to see us as equal.
This reconciliation is ongoing, but it is happening. In 2017, two Wiradjuri men were officially honoured for their bravery more than 160 years after saving 68 people during a flood in Gundagai. So what does posthumous recognition look like?
It's about detailing what actually happened. We're working on a case at the moment for Aboriginal men in Arnhem Land who saved survivors of a bombed plane, the Patricia Calm, and trying to work that recognition. Everybody knows the story in Arnhem Land, but nobody thought to recognise the bravery of the men to travel the distances across very dangerous waters and lands to bring back help. You know, a 40-kilometre swim and a canoe and a run to bring back to supplies and help and assistance to the survivors who were kept alive by another Aboriginal man who fed and watered the men whilst they were waiting for the return. So that's an instant that we know of, and all that has to be done is be documented, and these ongoing recognitions that these deeds did in fact happen. They're not just oral history that are supported by the Aboriginal men, but the families of the non-Indigenous survivors need to stand up and say, if it wasn't for you guys, we wouldn't be here. Such as we have a lot of airplane dancers that remember Aboriginal communities finding down pilots. And recently at Borroloola, the descendants of the American air crew came back to say thank you to the Borroloola community. If it weren't for you saving our air crew and our descendants, we wouldn't be here. So that recognition needs to continue, and the stories and deeds of Aboriginal people in these acts of heroism need to be told and need to be understood.
We're now 83 years later. Unfortunately, Uncle Charlie is no longer amongst us. What would it mean if he would get posthumous recognition? from the Australian government?
Well, it would be the Australian government saying, we acknowledge your efforts. It should be us taking the lead and talking about, we recognise the unequal society that Aboriginal people lived in, but let us share these stories. Let us give that due recognition. And I believe he got an updated award in 1992, Uncle Charlie, and there's some images of him with his plaque, but it still wasn't from the Australian government. And that's when he was still with us. And it was, again, unequal recognition from a civilian organisation and a foreign government, and our government weren't there, which is so disappointing.
For this episode, we tried contacting multiple politicians in both state and federal government. Unfortunately, none of them were available. Like our guests, we can all come to our own conclusions as to why Uncle Charlie wasn't recognized. But the reality is, there is no real answer as to why the Australian government stayed silent. When I started this series, I asked what it meant to be recognized. For many of our guests, it means healing. In this case, healing from the destruction that war can leave towns, communities, and people with. But also healing from previous government policies.
Me personally, I would love to see something like the Charles D'Antoine Bravery Award. Something like that. Anyone who commits an act of bravery where they put others first, total selflessness, that they are awarded. You know, we have all these awards for other feats where Australians achieve. You know, why not start with something like that? And even just a certificate from the government posthumously to the family. Part of that reconciliation. How hard is it to be able to reconcile what Uncle Charlie did with the values that stack up with being an Australian person? You know, for the government to say, we acknowledge what you did 53 years ago as part of an Australian person, as part of a civilian person who has remarkably improved the relationship between the Netherlands and Australia.
This is the final episode of Uncle Charlie, the Invisible Hero, a podcast from SBS Dutch and NITV Radio. I'm your host, Pauline Roesink. The NITV Radio team is Carolee Berry, Alexis Moran, and Nari Pakai. From SBS Audio, the podcast team is Joel Sappel, Max Gosford, and Bernadette Fong Nam Win. This episode was mixed by Mandy Coolen. Special thanks to Regis Ariel. Follow this podcast on the SBS Audio app or wherever you get your podcasts. Alle afleveringen van Uncle Charlie, de onzichtbare held, The Invisible Hero, zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/dutch. Ondanks dat Dirk Oogjes pas 3 jaar was toen hij in 1956 naar Australië emigreerde, heeft hij veel herinneringen aan die eerste zware jaren hier. Ze woonden op een boerderij in een huis zonder elektra, zonder badkamer en zonder wc. Ook hadden ze geen geld om te besteden. Hoewel Dirk dus zo goed als zijn hele leven in Australië woont, voelt hij een sterke band met Nederland. Ik sprak hem tijdens het Holland Festival afgelopen maart.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Ik sta hier met Dirk, inmiddels in de 70 en al 69 jaar in Australië. Je was 3.
3 jaar oud, ja. 1956, de jaar van de Olympische Spelen in Australië. Ik ben immigreerd met mijn ouders, mijn moeder en vader en mijn oude broer. En wij kwamen eerst in een plaats genoemd Ocean Grove. Dat was Migrant Hostel, moet ik in Engels zeggen, ik weet niet wat het in Nederlands is. En vandaar gingen we naar een boerderij in Victoria. En pap was gewoon koeienmelken, weet je wel, in de boerderij. Maar hij was van vak was hij chauffeur. Dat deed hij. En dan jaren geleden gingen we naar een plaats genoemd Rochester in Victoria. En wij woonden op een boerderij in een huis zonder elektra, zonder badkamer, zonder wc. De wc was buiten een put in de grond. Weet je nog? En voor jaren woonden we daar. En we hadden geen geld. Ik denk nog meer Nederlanders waren hetzelfde als ons. Denk ik echt hoor. We were uniek. En mijn moeder, vader had nog broers en zusters hier. En al mijn moeder's familie was allemaal in Nederland.
So you were three when you moved to Australia. Do you remember much from the Netherlands?
Ja, ik heb één herinnering. Dat was op mijn oma's schoot zitten, moeken. En dat is de enige herinnering dat ik had toen ik was, waar ik geïmigreerd. Dat is 3 jaar oud. En voor dat niks. Maar we hadden echt Nederlandse cultuur thuis. Alles was Nederlands eten. Nederlands meubelment. Alles was eigenlijk Nederlands. Ik sprak alleen maar Nederlands tegen mijn ouders. Tot allebei waren overleden. En dat was mijn moeder was in 2000 overleden. Mijn vader in 1990. Maar ik sprak alleen maar Nederlands. En daarvoor heb ik de taal nog. Want mijn broer, mijn oudere broer en mijn jongere... Ik heb nog een zuster en 2 jongere broers. Geen een van die spreken Nederlands meer.
Maar uw ouders waren dan best bijzonder. Want heel veel migranten zeiden... Nee, we moeten Engels spreken. Dus waar. Geen Nederlands meer.
Ja, zeker waar. Maar ik had toch nog mijn ooms en tantes hier. En die wou niks van Nederland meer te doen hebben. En de kinderen ook. Mijn neef en nichten, die hadden... Ik spreek ook helemaal geen Nederlands. En zij verstaan het nog niet eens. Maar het liefst mijn broers en zuster verstaan nog Nederlands. Klein beetje. Maar die heb geen idee van de taal. En heb geen hemmerij om terug naar Nederland te gaan. En ik ben al 20 of 30 keer terug naar Nederland geweest door mijn leeftijd. En door werk en gewoon voor vakantie en alles.
Wat interessant, want u was de jongste van het gezin.
Nee, ik was de tweede oudste. Ik heb mijn oude broer, hij is overleden. Herman. En hij was geboren in 1951. Ik ben 52 geboren. En dan heb ik nog een zuster. Die is 65 is nu. En 2 jongere broers.
Dus die zijn hier geboren?
Zijn hier geboren. Het zijn alleen maar Herman, mijn broer en ik. Met mijn ouders zijn naar Australië gekomen.
Dus jullie hebben echt wel dat Nederlandse gevoel gehad. Ook al was je heel jong.
Ja.
Dat heb je meegekregen.
Ja, maar niet zo veel in Nederland. Ik was veel te jong, maar terug in Australië. En we hadden nog... Net mijn ooms. We woonden tussen wat Nederlanders. Net ooms, tantes en zoiets. En de feestjes en de W12, alles was allemaal in Nederlands altijd. En mama kookte alleen maar Nederlands.
Aardappels, vlees, groenten?
Ja, dat was meer variatie, denk ik, dan dat Australië. Dat Australiërs waren eten door die tijd. Nu is Australië veel veranderd. Dat is echt, maar,
toen was veel lam, hè?
Veel lam. Kanijn ook nog. Kanijn, lam. Lam was goedkoop. Kippen waren duur. Kip is nou zo goedkoop, nou, maar kippen waren duur. En we eten alleen maar kip misschien om Pasen of om kerst.
Speciale
dagen, ja. Of misschien op een verjaardag of iets. Kan je mijn Nederlands toch verstaan?
Ik ben onder de indruk. Het gaat echt heel goed. Ik vind het heel knap. En zo'n grote verhuizing, ook al ben je 3, naar de andere kant van de wereld, andere taal, nieuwe mensen. Heeft dat veel indruk op u gemaakt?
Toen al. Ik begon school in Australië. We woonden in Ocean Grove, aan een strand in Victoria. En mijn moeder, ik was, vijf jaar oud toen ik eerste klas ging. En elke dag ging ze... Nam ze naar school en elke dag loopte ik weer terug. Zat ze weg. En was echt voor 6 maanden zeker. Ik wou niet. Ik kon geen woord Engels. En ik heb er geen herinnering van. Maar ik denk dat het zo moeilijk voor me was. Ik kon niet Nederlands praten. En ik was echt een mama's boy. dat weet je nog. En dan opgroeiende. Nee, niet zoveel. Wij waren... We were accepted. Want we leken zoveel op Australiërs. Australië was echt racisme in Australië tussen die tijd. Als je een andere kleur was, ook van Europa, weet je, Italiaans of Griek of iets, was het veel moeilijker voor die mensen dan was voor ons. En wij leren de taal, als je zo jong bent, leer je de taal zo gauw. En daarvoor heb ik geen accent meer. Nee. Ik heb nog neef en nichten die misschien 14, 15 jaar oud waren toen ze hier kwamen. Spreken nog met een accent, kan je toch horen. Ja. Maar tot ik zo jong was, was het allemaal weg. En wij waren echt Australisch buiten het huis opgerongen.
En ging het verder makkelijk voor het gezin, het aanpassen hier?
Nee, in vroegere tijden was het erg moeilijk voor mijn ouders. Ze hadden geen geld, ze woonden in een huis zonder elektra, zonder badkamer, zonder wc. Voor jaren. Tot ik ongeveer 15 jaar oud was, heb mijn vader de eerste keer kunnen een heel goedkoop oude huis te kopen. En zo rotzooi was het. Mijn vader was een schilderer, painter en decorator. En over de jaren had hij de huis opgeknapt en alles, tot we allemaal daar woonden voor een tijdje, tot ik weer van huis vertrok. Maar voor die tijd was het, als je nou aandacht, was het rot leven, maar toen ik jong was, was het normale leven. We waren echt een happy childhood. We waren we had loving parents. Maar we moesten elke dag naar school lopen, wandelen. En was, op die tijd was het 3 mijl, wat ongeveer 5 kilometer heen en 5 kilometer terug weer. Zomers, winters, alles.
En wat de kinderen in Nederland op de fiets doen.
Ja, en wij niet. We waren al fietsen, maar wij hadden geen geld voor fiets. Zo erg was die armoede voor ons. Maar dat is het enige ding dat ik nou nog omdenk. Dat het zo moeilijk was om naar school en terug naar huis te komen. En die andere moeilijkheid was... Sorry. Papa tipte altijd onze haar. En dat was lelijk. Ik denk dat je bak op de kop zat en om de bak knipte.
Een bloempotkapsel noemen we dat.
Ja, ik denk niet dat je het zag, maar lijkt me zo uit, weet wel. Heel kort hier en lang. En daar hebben we, die andere kinderen op school kunnen wel cruel zijn. En dat kan ik nog herinneren. Maar anders dat, nee, niet. Nee, wij een goede, een good childhood. Ja.
En eerder zei u ook tegen mij, hè, mijn ouders gingen weg. En ze wisten, we komen niet meer terug in Nederland. Daar was geen geld voor.
Nee, dat was niet. Het was een one-way trip. En we kwamen hier, want mijn vader had nog 2 zusters hier met de familie. En ze zei, dit was het land van milk en honey. Weet wel? Prachtig, alles kan. We kwamen hier. En ik denk dat mensen dat natuurlijk doen. Want ze willen nooit zeggen dat ik verkeerde keuze heb gemaakt. En dat gebeurt nog, weet je wel. Als je een auto koopt, als iemand vraagt hoe is die auto, beste auto in de wereld. Maar de waarheid is, misschien niet de beste auto in de wereld. Maar ze willen niet toegeven dat ze iets een mistake hebben gemaakt. Mijn ouders zouden veel beter zijn geweest om in Nederland te blijven. Het was moeilijk door de jaren, maar een paar jaar achter, weet je wel, de social benefits en al die soort dingen was veel beter in Nederland. En ze hadden familie daar. Ze hadden een behoorlijk mooi huis, een huurhuis, maar behoorlijk mooi. Maar hier, toen ze hier kwamen, hadden we geen cent.
En wisten ze dat ze in zo'n situatie zouden komen? Of was hun van alles beloofd, goede dingen?
Alles beloofd, goede dingen. Maar ze hadden ook moeilijkheden toen ze in Nederland waren. Het was achter de oorlog. En het was nog moeilijk voor hoofdveel Nederlanders. Dat weet ik ook nog wel. Maar toen ze hier kwamen... het was...
Like 3 steps back.
Oh. En meer, denk ik, hoor. Echt denk ik dat het meer was. Als ze hadden gebleven, want mijn moeders familie, we hebben allemaal goed geld. Mijn vaders familie ook goed geld, weet wel, goed opgebouwd. Maar ze kon hier niks doen. Hij had eigenlijk geen qualification. Hij was een stofferer in Nederland. In Australië werkte hij op de boerderij voor een tijdje. En dan begon hij te schilderen. Zwaar moeilijkheden voor mijn ouders. En ik kan nog mama zien... huilen op de grond van moeke. Ze miste haar moeder zoveel. En haar moeder was overleden toen ze nog hier in Australië was. Kon niet teruggaan. En dan in ongeveer 85 hebben ze genoeg opgespaard om een reis terug naar Nederland. En daar zijn ze nooit weer terug geweest. Maar toen ze terug naar Nederland geweest en terugkwamen, waren ze veel meer kalm en meer satisfied, weet je wel.
Zou u kunnen doen wat zij hebben gedaan destijds? Zo onbekend, ander land, andere kant van de wereld, niet de taal spreken. Zou u dat kunnen doen?
Nee, ik denk het niet. Nou, ik heb nou kinderen en kleinkinderen hier, anders zou ik het ook... Ik had al 4 jaar gewild om in Nederland te wonen. Maar ik heb mijn ouders hier en ik was mijn eerste keer naar Nederland. Ik was in school af van 15. En ik begon geld te verdienen en ik was 17 toen ik eerst Nederland terug ben geweest. Ik ben al 20 of 30 keer terug geweest. Nou, over de jaren, want ik met werk en alles. Maar wat mijn ouders en wat die mensen door die tijd deden was beyond brave.
I know.
Beyond brave. En ik was emotional van, weet je, ik kan nog mijn moeder en vader zien huilen, weet je wel, terug. En ze kan niet terug. En ik kon ook zien dat ze de broers en zusters en de familie allemaal een hele goede leven had. En dat hadden ze hier niet.
Do you pass on some Dutch traditions or habits?
Ja, ik ben nog echt, ik denk, nog echt Dutch. Maar ik ben de enige van mijn broers en zusters die nog echt Dutch is. Wij don't care, maar ik wel. Ik ben zo blij dat ik twee talen heb. Want ik denk, als je een taal verliest, voor mij zou het zo erg zijn. Mm. En ik weet wel dat mijn Dutch erg rusty is. Maar ik krijg niet veel kans om Nederlands te spreken. Ik spreek nogmaals met mijn neef in Nederlands. En hij wil Engels praten, ik spreek Nederlands, weet wel. En dat is natuurlijk. If you don't use it, you lose it. Yeah, it's a taal. En dat is waar. Dat geloof ik wel. Zo, ik ben echt niet blij dat je de klas hebt.
Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de welbekende SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store of Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook. Volg of like ons op facebook.com/SBS Dutch. We delen daar ook altijd alle verhalen, dus dan kunt u helemaal alles luisteren en hoeft u helemaal niks te missen. Over een half uur om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Dat journaal is ook terug te kijken op SBS On Demand. We sluiten deze uitzending af met Ik tel tot 3 van Guus Meeuwis en Van Gant. Zaterdag dan zijn we er weer. Hopelijk tot dan. Dag!
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.